Wij lezen vanmiddag uit het Oude Testament, uit 1 Samuel, het 17e hoofdstuk. Ik ben me ervan bewust dat dat een lang hoofdstuk is van maar liefst 58 versen. Als het een brief van Paulus was geweest, had ik een keuze gemaakt. Maar dit is een beschrijving, een verhaal, en voor het verband leek het me wel goed om het gehele hoofdstuk te lezen. En wat sta ik me eigenlijk te verontschuldigen? We gaan uit de Bijbel lezen in de gemeente van God. Dus dat mag wel even wat tijd kosten, toch? 1 Samuel 17. En jongens en meisjes, ik zeg het nog maar even voor jullie. Daar staat boven David en Goliath. De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Socho, dat Juda toebehoort, en zij sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka in Efes-Dannim. Maar Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eiken- of Terebintendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde en de Israëlieten stonden op een berg aan de andere zijde, aan deze zijde. En de vallei lag tussen hen in. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span. En hij had een bronzen helm op zijn hoofd en een geschubd harnas aan. Het gewicht van het harnas was 5000 sikkel brons. En hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzeren werpspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom en de punt van zijn speer was van 600 sikkel ijzer. En de schilddrager ging voor hem uit. Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe. Hij zei tegen hen: waarom zou u uittrekken om u op te stellen voor de strijd? Ben ik niet een Filistijn? En bent u geen dienaren van Saul? Kiest u een man uit die naar mij toe komt? Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn: heden hoon ik, laster ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren ze ontsteld en werden zeer bevreesd. David nu was de zoon van die man uit Efrata, uit Bethlehem Juda, van wie de naam Isaï was en die 8 zonen had. In de dagen van Saul was deze al te oud om met de mannen mee te gaan ten strijde. De 3 oudste zonen van Isaï gingen op weg. Zij volgden Saul ten strijde. De namen van zijn 3 zoons die ten strijde trokken waren Eliab, de eerstgeborene, en zijn 2e Abinadab en de 3e Samma. David was de jongste en de 3 oudste waren Saul gevolgd. Maar David keerde telkens van Saul terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. De Filistijn kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren, 2 keer op een dag. Zo stelde hij zich daar 40 dagen lang, 80 keer dus, op. En Isaï zei tegen zijn zoon David: neem toch voor je broers een eva van dit geroosterde koren en deze 10 broden en breng ze snel bij je broers in het leger. En breng deze 10 melkkazen naar de bevelhebber over 1000. En bezoek je broers om te zien of het goed met hen gaat. Letterlijk staat er of het shalom met hen is. En neem een levensteken van hen mee terug. Saul en zij en alle mannen van Israël zijn in het Eikendal in strijd gewikkeld met de Filistijnen. Toen stond David 's morgens vroeg op. Hij liet de schapen bij hun hoeder, nam het voedsel, ging op weg zoals Isaï hem bevolen had. En hij kwam bij het wagenkamp aan toen het leger uittrok naar de gevechtslinie en men het ten strijde riep. Vervolgens stelden de Israëlieten en Filistijnen zich op, gevechtslinie tegenover gevechtslinie. En David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de bagage en snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen vroeg hij zijn broers naar hun welstand. Terwijl hij met hen sprak, zie, De kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden. En David hoorde ze. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten zij alle voor hem weg en waren zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden, hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Het volk gaf hem hetzelfde antwoord. Zo zal men de man doen die hem verslaat. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei, waarom ben jij eigenlijk gekomen? Onder wiens hoede heb je die paar schapen van je in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Toen zei David, wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Hij wendde zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden en het volk gaf hem weer antwoord zoals de eerste keer. En toen de woorden die David gesproken had gehoord werden en in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet deze hem halen. En David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem, Goliath dus, de moed laten zinken. Uw dienaar zou gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David, jij bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want je bent een jongen. En hij is een strijdbare man, van zijn jeugd af. En toen zei David tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer, redde hem uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David, ga heen. De Heere zij met je. Vervolgens kleedde Saul David dan dat weer wel met zijn eigen kleren en zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. En toen zei David tegen Saul, ik kan hier niet inlopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek, legde ze in de herderstas die hij had te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. En zo naderde hij tot de Filistijn. En de Filistijn kwam gaandeweg dichterbij bij David. En de man die zijn schild droeg, liep voor hem uit. En toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem. Want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David, ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toe komt. En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe. Dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de geleder van Israël die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam er een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren, ging bij de Filistijn staan en hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede, doodde hem en hakte zijn hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten zij. En toen stonden de mannen van Israël en Juda op, juichten en achtervolgden de Filistijnen tot waar u bij de vallei komt en tot bij de poorten van Ekron. De Filistijnen vielen dodelijk gewond op de weg van Sa'araim tot aan Gat en tot aan Ekron, een gebied van om de nabij 20 kilometer. En daarna keerden de Israëlieten terug van de felle achtervolging van de Filistijnen en ze plunderden hun legerkampen. David nam het hoofd van de Filistijnen en bracht het naar Jeruzalem. Maar diens wapens legde hij in zijn tent. En toen Saul David het kamp uit zag gaan en de Filistijn tegemoet, zei hij tegen Abner, dus dit is al hiervoor gebeurd, zei hij tegen Abner, de bevelhebber van het leger, van wie is deze jonge man een zoon, Abner? Abner zei, zo waar u leeft, koning, ik weet het niet. De koning zei, vraagt u het, van wie deze jonge man een zoon is? Nou, toen David dus terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, nam Abner hem mee, bracht hem bij Saul en het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zei tegen hem, van wie ben jij een zoon, jongen? En David zei, ik ben een zoon van uw dienaar Isaï, de Bethlehemiet. Tot zover de lezing van het woord. Vanmiddag zetten we met elkaar hier en daar een streepje in het 17e hoofdstuk van 1 Samuel, de geschiedenis van de strijd tussen Israël en de Filistijnen, gepersonificeerd in confrontatie tussen David en Goliath. Ik noem één kerntekst die op de achtergrond meegaat en die we als naar een climax toe ook gaan benaderen in de preek. Dat is vers 47. 1 Samuel 17 vers 47. Dat zijn woorden die klinken uit de mond van David als die de confrontatie aangaat met Goliath. Deze hele gemeente, en hij wijst spreekwoordelijk achter zich, het volk Israël. Deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. Het thema voor de preek is, waar zijn de strijders? Weten jullie wat dat zijn, strijders, jongens en meisjes? Misschien een klein beetje een ouderwets woord. Een strijder is iemand die niet alleen kan vechten, maar het ook doet. En dan niet omdat hij het leuk vindt om andere mensen pijn te doen. Maar ik denk dan vanmiddag vooral aan mensen die het opnemen voor God. Niet dat God dat nodig heeft, dat begrijpen jullie wel. God is zo sterk. Die wordt letterlijk in de Bijbel een strijder genoemd. En zijn zoon een held. Maar als je echt van de Heere houdt en als je gelooft wat God allemaal voor jou heeft gedaan, dan kun je toch niet anders. Of je komt voor hem op als andere mensen nare dingen zeggen. Misschien heb ik het wel eens verteld, maar door een stofwisselingsziekte had mijn moeder overgewicht. En ik zat op de basisschool en ik werd door mijn moeder, ik was denk ik 9 of 10, ik werd door mijn moeder afgezet bij het schoolplein. Ik liep het schoolplein op, toen hoorde ik achter mijn rug, wat een dik wijf. Nou, dat was voorlopig even het laatste wat die gast had gezegd, want ik heb hem helemaal in elkaar geslagen. Ja, dat mag natuurlijk niet, dat mocht zelfs niet van mijn moeder. En dat mocht ook niet van de meester, zo lossen wij conflicten niet op. Maar mijn stem begint nog te trillen als ik eraan terugdenk. Kom niet aan mijn moeder. dat gevoel. Dan ben je een strijder. Niet van, ja, ik zeg maar niks, want ja, stel je voor, slaan ze mij in elkaar. Nou, slaan ze je in elkaar. Het gaat om je moeder. Nou, dan ook hier, hè. Het gaat om de Heere God. Daar gaat het David om. Wat denkt die Filistijn wel? Al is die nog zo groot. Zo spreken we niet over God. En zo spreekt die man niet zomaar over Israël. Kom op, zeg. Dat gevoel. Waar zijn die mensen? Waar zijn de mensen vandaag? Als de naam van God gelasterd wordt, als zijn inzettingen als belachelijk worden getypeerd, waar zijn de mensen die opstaan? Nou, gemeente, zo op het eerste gezicht is het natuurlijk een prachtig verhaal. Heel duidelijk. De goede wint van de slechte. Heel romantisch ook. Die kleine jongen, die krijgt het voor elkaar om zo'n grote reus tegen de vlakte te krijgen. Het geeft wel een stuk duidelijkheid. Zo zou het moeten gaan. Het goede overwint het kwade. Maar er is veel meer aan de hand. En ik snap het hoor, jongens en meisjes, dat jullie het een geweldig verhaal vinden. Mijn moeder die zuchtte wel eens als ik zei, toen zij vroeg, zal ik nog eens een verhaal uit de Bijbel voorlezen? Ja, wat dan? David en Goliath. Ik denk, moeder, gaan we weer. Dan moet het hoofd er nog een keer af. Zo denken wij als volwassenen. Maar kinderen voelen misschien al wel eens een beetje aan van, dit is rechtvaardig. Het is natuurlijk erg dat die man moest sterven. Die is ook een klein jochie geweest. Dat kun je bij een reus bijna niet voorstellen. Die man had ook een ziel. Daar moet je niet zomaar gering over doen. Maar hij had ook een verantwoordelijkheid. Zullen we eens gaan luisteren? Waar de strijders blijven. Want het is toch wel opvallend, gemeente. Vindt u niet? Wij vinden het heel normaal dat David zo naar voren stapt en dat hij zegt, nou, hier is uw dienaar. Is er niemand? Nou, dan pak ik hem. Waarom niemand anders? Weet u nog? Een tijdje geleden dat het in de preek ging over het lied van de boog. 2 Samuel 1. David was er een poosje later echt wel van doordrongen, Saul was geen watje. Hij noemt hem daar een strijdbare held. En als David zijn zwaard gebruikte, dan kon je dat zien als hij terugkwam van het slagveld. Hij vocht als een leeuw. Ja, toch doet Saul niks. En Jonathan dan? Je wordt in datzelfde lied ook een held genoemd. 2 Samuel 1. Saul en Jonathan waren sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. Waarom die twee? Ik noem maar zo 2 namen niet. Wat is er aan de hand? Gemeente, u moet niet vergeten dat we in het boek Samuel in hoofdstuk 17 nog steeds in de Sauls geschiedenis zitten. David speelt eigenlijk alleen nog maar een bijrol in dit gedeelte. Het is een gedeelte gegaan over de geschiedenis van Samuel, hoe die geroepen is, gevormd en opgevoed. Maar in dit deel, rondom hoofdstuk 16, 17, zitten we echt nog helemaal in de geschiedenis van Saul. En dit is niet alleen maar zomaar een geschiedenis om duidelijk te maken hoe gelovig David wel is, maar ook hoe ongelovig Saul. Waar is het geloof gebleven? En dan noem ik nog 2 andere namen. Ik zal u zo proberen duidelijk te maken waarom dat van toepassing is. Waar is het geloof gebleven van Jozua en Caleb? U zegt, nou, dat mag u inderdaad wel uitleggen. Waarom die 2 mannen? Nou, in Jozua 11 lezen we dat zij korte metten hebben gemaakt met de Enakieten. Dat moesten ze. Wij vinden dat een beetje vreemd, dat God die opdracht geeft om volkeren uit te roeien. Maar hier zie je wat er van komt. Want de inwoners van onder andere Gad, ook Enakieten, die werden gespaard. En uit de nakomelingen daarvan is Goliath geboren. En laten de Enakieten nou toen al in de tijd van Jozua bekend staan als reuzen. Weet u nog, die verspieders, die hadden dat goed gezien. Reuzen wonen er daar. Dat vergeten wij wel eens. Wij denken, er staat in de Bijbel dat er 1 mensje, David, ooit een reus heeft verslagen. Maar Jozua en Caleb hadden er ook een paar te pakken genomen. Jozua, die gewoon een mens was, net als David, net als u en ik, had uit de mond van God gehoord. Jozua 1 kun je die prachtige woorden lezen. Voor sommigen van u, weet ik, zijn ze al vele malen in je leven van toepassing geweest. God had tegen Jozua gezegd: Jozua, zoals ik met Mozes ben geweest, zal ik ook met jou zijn. Ik zal je niet loslaten. En ik zal je niet verlaten. Wees sterk en moedig, want ik zal ervoor zorgen dat jij en het volk het land dat ik je beloofd heb, zullen innemen. Maar wees sterk en moedig. Waarom kon Saul Goliath niet verslaan? Was hij sterker dan David? Nee. Er was alleen iets grondig mis tussen Saul en God. Het was opgedroogd. Er was geen vertrouwen. Geen overgave meer. Saul was van het pad af. Degene die als type het voorbeeld moest geven aan het volk wat het betekent dat je koning bent van de God van Israël, zat verstijfd met het volk. Ja, waarvoor? Jongens en meisjes, misschien vinden jullie het wel heel raar wat ik tot nu toe aan het doen ben. Dat je zegt: dominee, ja, waarvoor waren ze bang? Dat is toch niet gek. U kunt wel zeggen dat Jozua en Caleb hadden huisgehouden bij ook dat soort grote mannen. Maar dat is dan wel iets heel bijzonders, hoor. Want wie zou niet bang zijn? Hij is ons toch beschreven? Goliath, de Filistijn. Weet je hoe lang die was? Kijk eens naar mij. En tel er eens een meter bij op. Dat zou hier niet gepast hebben. Als hij de consistorie uitkomt en de deur gaat open, zie je zijn hoofd niet eens. Dan moet hij bukken en dan komt hij zo naar voren. Als hij van achteren hier zo naar voren zou lopen, dan zou hij het allemaal voelen in de bank. Een man van 2 meter 94. Wat zou zijn gewicht zijn geweest? 150 kilo? Afgetraind lijf. En zijn panzer wat hij aan had, weegt 55 kilo. En de punt van de spies van die wevenboom is al 6,4 kilo. En verbaal staat hij ook zijn mannetje, hè? Wat staat hij daar het volk Israël te manipuleren? Hij loopt van beneden naar het dal, gaat in het dal staan, roept omhoog. Nou, kom maar! Naar de gewoonte van die tijd gebeurde dat soms wel vaker. Dan werd het een kampgevecht. De strijd tussen twee mannen. En degene die won de prijs. Goliath stelt het heel simpel voor. Als ik verlies, worden wij de slaven van Israël. Als jullie verliezen, worden jullie onze slaven. En dan staat er iets bij dat hij dat honend doet. Hij hoont de legereenheden van Israël. Zou je daar nou niet bang voor zijn? Nou, gemeente, het is maar vanuit welk perspectief je denkt. Als de God van Mozes tegen je heeft gezegd, ook vandaag gelden die woorden. Of hebt u niet van die reuzen in uw leven, waar je als een berg, als een reus tegenop ziet, die daar staan te toeteren en je uit te dagen. En je denkt: waar moet ik beginnen? Dat de Heere zegt: ik ben de God van Mozes en zoals ik met Mozes ben geweest, zal ik met jou zijn. Ik zal je niet begeven. Ik zal je beslist niet loslaten. Wees sterk, niet in eigen kracht, maar in het vertrouwen op mij. Ja, je ziet dat bij David. Kreeg hij een engel op bezoek? Ga ze daar eens helpen in het Eikendal, want wil niet opschieten. Nog even, en we zijn allemaal slaaf van de Filistijnen, dat kan toch niet? Was Gabriel gestuurd, terwijl David bij de schapen zat? Nee. Heeft hij een visioen gehad? Nee. Hij komt thuis en zijn vader zegt: joh, ga eens naar die jongens, de drie oudsten. Die zijn, omdat Isaï niet kon vanwege zijn leeftijd, afgezonderd, gemobiliseerd om mee te doen in de strijd in het Eikendal. Die oudste broers van David, ja, Die moet die eten gaan brengen. En voor de overste van de afdeling zijn er ook nog een paar heerlijke melkkazen. Maar natuurlijk, een echte vader is het niet alleen te doen omdat de maag van zijn jongens gevuld is. Hij wil vooral weten of het goed met ze gaat. En dan komt die typische Joodse vraag die David over moet gaan brieven en waar Isaïe een antwoord op wil. Ga eens vragen of het shalom is. Ja man, hoe kun je dat nou vragen? Dat snappen wij niet. Hè? Er is oorlog, dat weet iedereen. Isaïe leeft niet onder een steen. Daar in het Eikendal gaat het erom spannen. Of straks voor altijd slaaf van de Filistijnen. Of we gaan overwinnen. Maar het lijkt de eerste. Isaïe, wat doe je nou? Ja, ik wil weten of het shalom is. Het is toch geen shalom? Hoe kun je nou vragen, is het vrede? Als op het punt staan dat er een oorlog uitbreekt. Ja, maar dat is nou precies wat de Joden ons leren. Niet de omstandigheden bepalen of het vrede is met God, met elkaar en met jezelf. Maar dat bepaalt God zelf. Je kunt shalom hebben terwijl de wapens om je heen kletteren. Er kan shalom zijn terwijl je doodziek op bed ligt. Het is shalom als je gaat door het dal van de schaduw van de dood als God bij je is. Als God met je is. Dat wil Isaïe weten. Staan die jongens er nog zo voor. Zoals we het eeuwen als Joden hebben uitgehouden. De Heere is met ons. De strijd is van de Heere. Het heil is van de Heere. Wij hebben niets te vrezen. Laat Israël nu zeggen blij van geest. Als de Heere niet bij ons was geweest. Ja dan waren we vergaan. Maar we gaan er niet aan. Nooit. Want onze God doet wat hij zegt. Nou, David gaat met die vraag op pad. En dan? Gewoon doordat hij zijn vader gehoorzaamt. Komt hij midden in een strijdtoneel terecht. En dan is er toch iets nieuws. Dit was thuis niet bekend. Wel dat de Filistijnen er waren. Maar David hoort Goliath. Hij is daar een beetje in gesprek met die mensen. Wat is hier allemaal aan de hand enzovoort. En hij vraagt aan zijn broers, hoe is het met de shalom? En dan terwijl hij met hen sprak, zie die kampvechter kwam eraan, vers 23. Zijn naam was Goliath. Waarschijnlijk betekent het iets als groot, zonder bescherming. Heel zelfstandig, hij kon het zelf wel. Anderen vertalen het, is een beetje een leenwoord vanuit verschillende talen. Dus dat is een beetje lastig te vertalen. Anderen zeggen het betekent balling, banneling of gevangene. Hoe dan ook, deze Filistijn uit Gat, die Enakiet, die komt naar voren en hij sprak dezelfde woorden, staat er dan in vers 23. Hij hoont de legers van Israël en daarmee de God van Israël en hij daagt ze uit. En ik weet het niet hoor, maar als ik het zou moeten tekenen, laat ik maar niet zeggen verfilmen. Maar goed, u begrijpt wat ik bedoel. Als ik het me probeer te verbeteren, dan zie je David heel rustig daar staan en vragen, wat is er aan de hand? En David die hoort het voor het eerst en dan ineens staat hij alleen. Maar toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten ze alle voor hem weg en waren zeer bevreesd. En ze roepen als het ware nog over hun schouder. Hebt u die man wel gezien die gekomen is? David, 3 meter. 200 kilo, zwaar gepantserd. Let op die spies zoals een weversboom. Sterk hout. Hij is gekomen om Israël te honen. Ja, dat had David ook gehoord. Hij is meer geraakt door wat hij hoort als door wat hij ziet. Eens even over nadenken. Die mensen die zien een grote reus. Met een grote B. En David gaat hem om dat laatste. Hij hoort dat Israël wordt gehoond. Dat had hij gehoord. Nou, er wordt er even tussendoor verteld wat de prijs is voor degene die vanaf Israëlische zijde durft op te nemen tegen Israël. 3 grote dingen krijg je. Je krijgt geld, in ieder geval rijkdom, dochter van de koning als vrouw. En je wordt vrijgesteld samen met je familie van de last in Israël. Nou, als David nog een keer herhaalt, wat zal men de man dan doen die deze Filistijn verslaat? Dan vertellen ze het nog een keer, maar dan zegt hij er iets bij in vers 26. Het gaat David er meteen om niet dat Goliath alleen tegen de vlakte slaat, maar ook dat de smaad van Israël wordt afgewend. En dan komt het, want wie is deze onbesneden Filistijn wel? Gemeente, mag het een beetje meer strijdbaar? Ik kom zo wel aan een toepassing toe, maar u heeft het misschien gemerkt aan de intonatie, misschien vond u dat wat overdreven, maar het spat er vanaf. Wij zijn wel eens een beetje te bang, ja, ho, ho, ho. Het zijn ook mensen. Zeker. En de wraak is aan de Here, zeker. En er ligt een nuance vanuit het Nieuwe Testament, waardoor wij niet zomaar één op één alles kunnen overzetten van 1 Samuel 17 naar vandaag de dag. Figuurlijk mogen er wel koppen rollen, maar daar moet het dan toch echt mee ophouden, dat begrijpt u wel. Maar waar is de eer van de Here die ons heilig is? Moet je horen wat hij zegt, wie is die onbesneden Filistijn wel? Met andere woorden, die man die niet in het verbond met God staat. Die het aandurft om de kinderen van God aan te vallen. Die de gelederen van de levende God durft te honen. Die volle overtuiging van deze nog jonge man maakt mij een beetje beschaamd, u niet? Of misschien, gelukkig zijn er ook jongeren die zeggen, nee, graag, daar wil ik meer over horen. Dat doe ik graag. Geen slapheid, maar geloof. En als David dat gezegd heeft, dan verwacht je toch. Ja, wat verwacht je dan? Als er jongeren opstaan in de kerk en in de maatschappij en die zeggen, mag het een beetje meer zijn? Mag het een beetje meer duidelijker worden? Moeten we niet wat radicaler zijn? Zitten we niet veel te veel onder een stolp? Als wij het maar met elkaar, hè, goed hebben tussen de kerkmuren in onze gezinnetjes. Als er mensen opstaan, ook ouderen, die de vinger erbij leggen. Zijn we niet veel te slap als het gaat om de eer van God? Zou dat niet de reden zijn dat we het eigenlijk zo goed hebben in ons land? Niet omdat onze kabinetten zo super christelijk gezind zijn, maar omdat wij misschien zo weinig uitdragen. Zomaar een paar vragen. Nou, in ieder geval Eliab, die kan daar niet tegen. En ik ook niet, gemeente. Als mensen tegen mij zeggen dat ik duidelijker moet zijn, dat het best wat radicaler mag, mijn eerste reactie vanuit mijn vleeselijke gedachten, gewoon zoals ik ben, dan is dat niet prettig. Als ik een boodschap krijg die me niet aanstaat, is het het makkelijkste om te zeggen, dan shoot the messenger. Dat heb ik ook al gedaan. Als ik preken hoorde die de vinger op de zere plek legde, dan was er dit mis met de preek, of die man die preekte te lang of te saai, of weet ik het, hè, dan ben je er weer even vanaf. Maar ja, dat doet Eliab ook. Hij ontsteekt in woede. Waarom ben je eigenlijk gekomen? En als een verwijt, hè? Onder wiens hoede heb je die paar schapen van je achtergelaten? Met andere woorden, je zal er zo wel een van de straat hebben geplukt, hè? Straks ben je je schapen kwijt als je thuis komt en dan ook met die paar schapen van je. Met andere woorden, heeft Eliab teruggedacht aan dat God al voor David had gekozen, dat hij als de big brother aan de kant was geschoven. Zit daar een beetje bij de schapen. Wij zijn hier bij de strijd bezig en jij komt hier zeker alleen maar even kijken. Kritiek. Gemeente, David zegt, wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor om verontwaardigd te zijn? Wat is er mis mee, gemeente? Met verbolgenheid. Als het gaat over hoe het in ons land en in deze wereld, laat ik eens even de toepassing gaan maken. Over God gesproken wordt. Ook over de God van Israël. En over Israël zelf. Want dat had ik me maar voorgenomen bij de voorbereiding van de preek. Om niet te makkelijk de toepassing meteen naar onszelf, naar ons eigen leven te maken, naar de Goliaths in ons leven. Want Goliath is allereerst de aartsvijand van Israël. Heeft Israël een plek in uw gebeden? Er zal hier niemand zijn die de Holocaust ontkent. Maar doen alsof er geen bijzondere band is en was en zal zijn tussen Israël en de God die ook u dient. Ontkennen dat dat zo is. Dat Israël hetzelfde is als Madagaskar en Zimbabwe en zo, allemaal zendingsgebied. Waar zijn de mensen die opstaan en zeggen, wat een laster. Het zou ons sieren als christenen, als we tegen alle vormen van antisemitisme eerder, in het heden en in de toekomst, ons eens op zouden stellen. Hoe durven ze? Ja, maar als je in Tel Aviv loopt dan, ja, dat is nog erger als in Amsterdam, maar het is en het blijft God volk. God heeft het volk niet uitgekozen omdat het beter was dan wij, dan ons. Maar omdat hij van ze hield. En hij houdt nog steeds van zijn volk. Al hebben ze de haren paars geverfd en in een hanenkam. En al is ook daar de Gate Pride. Hij heeft voor dat volk gekozen. En wij vinden dat raar. Hoe kan dat nou? Maar dat is hetzelfde als in het Oude Testament, toch? Je snapt toch niet dat God het met dat volk heeft uitgehouden? Hoe vaak hebben ze hem niet getergd? Dat zijn zijn eigen woorden. Maar dat geeft ons niet het recht om te zeggen, ja, daarom heeft hij voor ons gekozen. Dat is de eerste toepassing, gemeente. Waar zijn de strijders? Die zich niet onbetuigd laten. Als Israël wordt verdacht gemaakt. Dan hoef je echt niet te denken aan stadions waarin geroepen wordt alle Joden aan het gas. Het kan ook veel filijner en veel kleiner. Als het er nooit over gaat. Als we het doen alsof het alleen maar over de kerk gaat en niet over Israël. Als we het doen alsof het altijd bij God als eerst om ons gedraaid heeft en dat Israël afgedankt is. Als er nooit eens gepreekt wordt over Romeinen 9 tot en met 11 of het in ieder geval in de prediking een functie heeft. Of dat Israël zondag een verplicht nummertje is. Gemeente, het zal u goed doen. Als u God serieus neemt, neemt hij u serieus. God zegt, wie mijn oogappel aanraakt, raakt mij aan. Maar wie Israël zegent, zal gezegend worden. Maar ook, als ik de lijn nog iets verder mag trekken, gemeente. Ik zei het al, als er gevloekt wordt. Als de wetten van God worden getreden. Als we worden uitgedaagd en gehoond, kruipen we dan weg? Is er een soort lotgenotencontact? We trekken ons terug in een zuil. En we proberen het dan maar te fixen met elkaar, met onze wetjes en regeltjes, want die boze buitenwereld. Of staan we op? Ik leer hier dat je daar geen spierballen voor nodig hebt. Dat je niet speciaal een cursus hoeft te volgen om de reuzen te verslaan. Integendeel, je ziet het toch? Wat doet David? Eerst stelt hij Saul gerust en zegt, als Saul hem heeft laten halen, wil jij echt? Ja, dat wil David wel. Dan zegt David, laat geen mens vanwege hem. Ik vind dat wel een beetje met een knipoog geschreven. Dan staat daar die gewone jonge man. En die heeft het over die grote Filistijn. Laat vanwege hem, die roeptoeter daar, vanwege hem niemand de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan. En met deze Filistijn vechten. Dat ga ik doen. En Saul die zegt eerst nog, de Heere zijn met je. Dan denk ik, ja, dat is niet genoeg. Oh nee. Nee. Stel je voor. Ik moet die jongen wel een beetje begeleiden. Hij zegt, David, weet je wel dat jij niet in staat bent om naar deze Filistijn te gaan en met hem te vechten? Je bent een jongen en hij is een getrainde soldaat, een wandelende tank. En dan zegt David iets heel bijzonders. Hij was niet zomaar rossig en knap en jong. David zegt, ik weet waar ik aan begin. Ik ben een herder, weet je wel, Saul. Als ik de schapen van mijn vader heb gewijd en er kwam een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. Ik ging hem achteraan. Nou, dat had ik niet gedaan. Ik was al lang blij dat ze de benen hadden genomen. Dat is toch genoeg. Als ze de benen nemen, is het doel bereikt. Schaap veilig. Maar David ging nog een stapje verder. Voordat hij terugkomt. David deed als Jozua en Caleb aanpakken. Als ze mij aanvielen, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Soms krijg je het idee, in kinderbijbels zie je zo'n David en zo'n Goliath. Er zijn ook al mensen die zeggen, David was zo'n jochie. Als hij straks het pantser en de soldatenkleding van Saul aandoet, dan verdrinkt hij erin. He, dan maken we David zo klein, dan wordt het nog mooier. Nee hoor, David stond ook echt wel zo'n mannetje. Hij doet wat hij kan. Hij doet niet meer dan dat hij gewend is. God heeft hem, dat is het mooie, hè? Het is geen stoere praat. God heeft hem de kracht gegeven. Als je beroep is om voor je schapen te zorgen en er dreigt gevaar, dan mag je in de naam van de Heere dat gevaar aanpakken. Ook vandaag, gemeente. Soms denk je, ja, die. Hè, de grote mannen. Ik kijk altijd enorm tegen Billy Graham op. Die nou helemaal in die hele grote maatschappij van de... van Amerika, daar altijd voor zoveel publiek heeft gestaan en geen blad voor de mond nam. Ook durfde te preken over ethische thema's. Ja, dat zijn dan een paar mensen die dat kunnen. Ik ken ze ook wel hier in de gemeente die vrijmoedigheid hebben om dat te doen. Ik weet dat u dat ook doet. Maar als je erover nadenkt, moet je daar altijd per se natuurlijke gaven voor hebben. Weet je wat David doet? Hij gooit het legerkledij aan de kant. Is hij niet aan gewend. Hij zegt, hier kan ik niet mee lopen. Ik hoef helemaal niks nieuws. Ik weet wat ik kan. Dat heb ik van de Heere geleerd. Dit zijn mijn sterke punten. Als ik een leeuw en een beer aan kan, kan ik dit ook aan. Denk eens na. Denk eens terug. Welke dingen heeft de Heere u geleerd? Waar bent u goed in? Waar hebt u ervaring in opgebouwd? Je hoeft echt niet meteen wat nieuws te kunnen hoor. En je hoeft ook niet per se supersterk te zijn. Ik leerde vroeger al, wie niet sterk is, moet slim zijn. Nou, van deze geschiedenis leer ik, wie niet zo sterk is als een reus, moet vertrouwen. Geloven. Want wat doet David? Hij neemt zijn staf in zijn hand en kiest voor zich 5 gladde stenen uit de beek, legt ze in de herderstas en met zijn slinger in zijn hand gaat hij naar de Filistijnen. Wij denken dan, hoort David met zijn slinger. Wat een afgang gaat dat worden. Maar wist u dat dat een geducht wapen was? Niet alleen voor herders, maar ook voor de mannen in het leger van Israël. Er waren soms hele groepen slingeraars. En sommigen waren zo geoefend dat ze, dat ging zo, dat was een soepel stuk leer. En in het midden van die strook leer zat een breed stuk en daar stopte men een steen in, soms zo groot als een golfbal of zelfs een tennisbal. Een gladde steen die scherp was. En dan werd er niet, zo dacht ik altijd, als een lasso zo boven het hoofd, maar dan werd er zo langs het lichaam zo heen en weer geslingerd en dan liet men één kant los. En dan ging met een goede slingeraar die steen met een snelheid van 90 km per uur vandoor en kon men een afstand van 350 meter overbruggen. Dus David met zijn slingertje. Hij wist wat hij daarmee kon doen. Hij was geoefend. En hij komt bij de reus en de reus die blaft en hij vloekt David bij zijn goden. Maar het heeft geen grip op David. De Filistijn zegt tegen David, kom naar me toe, dan geef ik je als eten voor de dieren. Dan komt de reactie van David. Ik kom naar u toe, inderdaad. Moet ik komen? Ik kom eraan. Maar ik kom naar jou in de naam van de Heere van de legermacht. De God van de geleden van Israël die u gehoond hebt. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost. Want de strijd is van de Heere. Ik dacht, ik zet het maar weer eens ergens. U weet het wel, hè? Aan de wand. Op mijn studeerkamer. Ik hang het misschien maar eens onder het binnenspiegel van de auto. Als ik me zorgen maak over mijn gezin. Als ik me zorgen maak over u als gemeente. Wat staat ons allemaal nog te wachten? Wat is het ingewikkeld? Wat worden we bedreigd? Zeker. Maar als het heil en de strijd van de Heer is, dan mag ik de vijand tegemoet gaan. En dan mag ik weten dat heel mijn gezin behouden zal worden. dan mag ik weten dat heel deze gemeente niet door de poorten van de hel zullen worden overweldigd. Want wat er ook tegen in opstand komt, wie God voor heeft, heeft alles mee. Je ziet het hier gebeuren. Eén keer slingeren en dan, ja, dan treft die steen het voorhoofd van de reus. En hij valt voorover. Er zijn ook wel vertalers die zeggen, nee, die steen is niet in het voorhoofd gekomen, maar in het kniegewricht. Het zou misschien te maken kunnen hebben met dat het wat logischer is, want als die steen zo snel gaat om een reus te stoppen, waarom valt hij dan voorover? Het zou kunnen zijn dat die steen in het kniegewricht is gekomen en dat hij daardoor voorover is gegaan en dat we daarom voor de zekerheid het hoofd er ook nog maar heeft afgehakt. Hoe dan ook, het vraagt een hele andere preek om te benadrukken van hoe dat nou zit met geweld in het Oude Testament enzovoort. Wat hier duidelijk is, geliefde gemeente, en wat u mee mag nemen in deze nieuw begonnen week, is dat wij als nieuwtestamentische christenen deze geschiedenis lezen, erop mogen vertrouwen dat als wij worden uitgedaagd, wij het kopje niet hoeven laten hangen. Dat als er krachten in ons leven zijn en in de lucht en achter de politieke gestoelte, die wij niet kunnen vertrouwen, maar waar wij ook helemaal geen grip op lijken te hebben. Wie dient u? De God van David, de God van Daniel, de God van Jozua, de God van Caleb, de God van de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die toen hij stierf aan het kruis de machten heeft ontwapend, Colossenzen 2 vers 15, en ze openlijk te schande heeft gemaakt en over ze heeft getriomfeerd. In de naam van Jezus sta ik er niet alleen voor. Zijn zij die bij mij zijn veel meer dan die bij de vijand zijn. En waar gaat het heen, zei u dominee? Hoe gaat dit aflopen? Wat u mag doen is, wat Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze: word gesterkt in de Heere, in de sterkte van zijn macht. En doe wat je gewend bent om te doen. Je hebt geen slinger? Dat begrijp ik. Maar waar is de staf? De staf uit Psalm 23. De staf waarmee God je beschermt en die jij ter hand mag nemen. Is het niet het woord? Mag je niet zo de geesten beproeven of ze uit God zijn? Laat maar komen, want komen doet het toch, het beest uit de afgrond. Laat maar komen, want komen doet hij toch, de antichrist. Je kunt er avonden over discussiëren hoe die eruit zal zien. Eén ding behoeft geen discussie, hij komt. En of ik het mee zal maken of niet. Vanmorgen hebt u gehoord, Openbaring 19. Toch? Wat staat daar? Indrukwekkend. Er zal een maaltijd worden gehouden. Maar er komt een moment dat als God is binnengekomen, de Satan overwonnen zal worden. Ik wil u van harte uitnodigen, ik kan dat vanwege de tijd niet meer doen. Om straks en anders morgen en uiterlijk overmorgen, anders zakt het weer weg, het laatste gedeelte van Openbaring 19 te lezen. En dan niet stoppen, maar doorlezen naar Openbaring 20. Wat zie ik dan, jongens en meisjes? Dan zie ik dat Jezus gaat overwinnen. En het is niet zachtzinnig. Ineens begrijp je waarom die psalmen waarin het gaat over slaan en houden en overwinnen en dat er mensen uiteindelijk sterven, ook gewoon hele Bijbelse taal is. Dat er een eindafrekening komt. Dat er bloed gaat vloeien. Ja. En dat de heidenen die zich keren tegen Israël uiteindelijk stuk worden geslagen. Maar dat degene die overwinnen in een rijk van vrede 1000 jaar zullen regeren met Israël. En dan gaat de duivel subiet de kelder in en dan komt hij daar nooit meer uit. Dan is er de poel van vuur voor mensen als Goliath, maar dan is er de stad van goud voor hen die hier hebben gedaan waar ze toe werden geroepen. Niet door kracht en geweld, maar door mijn geest. Volgehouden. Ja, de duivel ging rond, briesend als een leeuw. Maar ik wierp al mijn bekommernis op hem, want hij zorgt voor mij. En ik zie de hemel geopend. En ik zie de stad van God neerdalen. En dan komt er een grote witte troon. En voor zijn aangezicht vlucht de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hem te vinden is. En ik zag, zegt Johannes, niet meer in het eikendal, maar daar waar Jezus komt oordelen, de doden staan, klein en groot. David en Goliath. Poetin en Trump. Van Binsbergen en noem je eigen naam maar. Allemaal zullen ze voor God staan. En de boeken zullen geopend worden. En één boek geeft de doorslag. Het boek van het leven. Als je naam daarin staat, al ben je de zee ingegaan. Al is het leven geëindigd in een gaskamer. Al was het leventje zo klein dat je het per ongeluk met een miskraam moest laten gaan in het riool. Het leven dat door God, door genade is gekend. Kom terug, uit de dood. Het rijk van de dood geeft de doden terug. En wie overwonnen heeft, wordt geoordeeld overeenkomstig zijn werken. In het boek des levens staat David. De vraag is, sta ik daarin? Waar zijn de strijders? Waar zijn de strijders die vandaag beloven aan de Heere? Ik zal opstaan. Ik zal uw naam roemen. Kom maar op. Nee, niet uit stoerigheid van mij, maar uit het vertrouwen op uw naam. Ik zal de eindstreep halen. Ja, er zijn predikanten die zeggen, op mijn kaart maar niks. Maar voor wie een strijder is geweest, past een tekst bij het afscheid nemen van het leven. Ik heb de goede strijd gestreden. De loop beëindigd. Amen. Zingen wij met elkaar nu uit Psalm 18. Dus niet 118. U zou zich kunnen vergissen. Psalm 18, het negende vers. Ik kan met u door sterke benden dringen en met mijn God zelfs over muren springen. En wat daar verder volgt. Psalm 18, vers 9.